Gemeente, het is ergens in het derde hoofdstuk van de profetieën van Amos dat wij een wat merkwaardige spreuk aantreffen. Daar vraagt de profeet zich af, zullen twee tezamen wandelen, tenzij dat zij bijeengekomen zijn? En de jongere kan vanavond zeggen, dominee, dat is een open deur. Natuurlijk, als twee mensen een wandeling willen houden langs het strand of in het bos, dan zullen ze eerst elkaar moeten opzoeken. Je moet dan eerst bij elkaar komen en dan ga je hand in hand of zij aan zij een wandeling maken. Maar er ligt nou voor Amos een diepe betekenis in en die betekenis hebben we vanavond ook te bedenken. Juist ook als het gaat over de geestelijke kant van ons leven, het samen optrekken als man en vrouw, als jongen en meisje in de verkeringstijd, zullen twee tezamen wandelen tenzij dat ze bijeengekomen zijn. Dat je werkelijk overeenstemming met elkaar mag hebben. Niet alleen als het gaat over je smaak, over je mening, over allerlei dingen. De interesses waarvan je zegt, het is fijn dat we ook gezamenlijke interesses hebben. Nee, wat is het belangrijk om geestelijk één te zijn. Dezelfde grondslag. Dezelfde overtuiging. Hetzelfde verlangen. Hetzelfde gebed. En dat dat nodig is voor twee mensen die samen door dit leven gaan wandelen, dat is vanavond toch ook eigenlijk onderstreept. Toen weer twee echtparen opstonden en het ja-woord gaven voor de opvoeding van de kinderen. Terwijl ze de verantwoordelijkheid namen en ook moesten nemen, want het zijn uw kinderen. Maar het was wel een zwaar geladen belofte waar u ja op zei. Naar uw vermogen staat er in de laatste doopvraag. Je uiterste best. En als je dan bedenkt wat er allemaal tegen is in die christelijke opvoeding, de tijd waarin we leven, de boze, de wereld, de zonde, ook wat er in ons eigen hart van nature leeft. Nu dan is het noodzakelijk dat wij als man en vrouw, als vader en moeder, het samen van die genade van God verwachten. Want u weet het wel, er zijn voorbeelden genoeg te noemen van wat een opvoeding die verdeeld was opleverde, als vader en moeder niet uit één mond spraken. Nou, dat is natuurlijk een zaak van bezinning voor mensen die getrouwd zijn en die al kinderen mogen hebben. Maar ik denk vanavond toch ook speciaal aan degenen die daar nog voor staan. Die nog naar een levenspartner zoeken. Of die al iemand hebben gevonden met wie ze in principe al optrekken, al samen wandelen. Maar is het ook in eenheid, geestelijke eenheid, dat je samen optrekt? Nou, de dingen die daarover vanuit Genesis 24 te overdenken zijn, geven hopelijk niet alleen voor de genoemde gemeenteleden stof tot nadenken, maar hopelijk voor ons allemaal. Waarbij ik nu even ook wil denken aan alleenstaanden. Het kan zijn dat je het gevoel hebt en dat u het gevoel hebt, misschien ook wel vaker in dit soort diensten, nou gaat het over mensen met een relatie, mensen met een gezin. Mensen waarin ik me dan niet herken als alleenstaande of alleengaande. Ik wil daarbij bij voorbaat maar zeggen dat het mijn voornemen is om de volgende keer als we weer zo'n dienst hopen mee te maken, speciaal in te gaan op die broeders en zusters in de gemeente die alleen in het leven staan. Maar nu willen we dus concentreren op Genesis 24... En we zetten dan als thema boven de prediking, Isaac krijgt Rebecca als vrouw. En we hebben drie gedachten. Dat is allereerst een zaak van zorg. In de tweede plaats van zuiverheid. en in de derde plaats van zegen. Isaac krijgt Rebecca als vrouw. Een zaak van zorg, zuiverheid en zegen. Nu, wij bevinden ons in Genesis 24, in het hartje van het Oude Testament. En dan verbaast het ons ook niet dat de dingen die wij zien gebeuren in die bekende geschiedenis, die we ook daarom niet helemaal hoefden te lezen, het zou ook te lang geduurd hebben, maar dat die dingen die je daar ziet gebeuren typisch Oud-Oosters zijn. De manier van spreken, de hele setting, hoe dat in die families toegaat. En ook de prominente rol die meteen aan het begin van dit hoofdstuk opvalt, als Abraham degene blijkt te zijn die het initiatief neemt om een vrouw voor Isaac te laten zoeken. Het idee komt van hem. En de uitwerking van het idee is ook van Abraham. Hij stuurt zijn knecht Eliezer. En die Isaac hoeft niet eens mee naar Haran. Je zou denken, nou, Eliezer neemt dan Isaac mee. Dan kan de jongen zelf ook eens kijken. Nee, Eliezer gaat alleen op pad. En misschien dat een jongere in de kerk meteen zegt, dominee, maar ben ik wat dat betreft blij dat wij in het Nieuwe Testament leven, niet in het Oude Testament, dat het 2013 is en niet, wat zal het zijn, pakweg 1500 voor Christus. Gelukkig is nou allemaal anders. En mag ik dat helemaal zelf bepalen, wie mijn vriendin wordt, wie mijn vriend wordt, wie uiteindelijk mijn vrouw of mijn man wordt. Ja, maar laten we daarin niet overhaast gaan spreken. Want het is toch niet verstandig om in het maken van zo'n belangrijke keus in je leven die gedachte van Genesis 24 helemaal los te laten en om je ouders daar helemaal buiten te laten. Je ouders zijn ouder dan jij. Ze hebben ook meer levenservaring dan jij. Daar doe je niks aan. Iemand van 16 heeft nou eenmaal minder ervaring dan iemand van 46. Ze kennen het leven beter dan jij. Ze kennen ook de risico's van het leven beter dan jij. En ze kennen trouwens jou ook. Ook al 16 jaar. En daarom is het toch wel goed en wijs om van al die ervaring gebruik te maken. Laten we in dit opzicht en ook in andere opzichten niet te gauw zeggen, dat zijn ouderwetse dingen. Nou, toen ik daarover nadacht bij de voorbereiding van deze preekgemeente, toen dacht ik, er zijn in onze tijd en in ons land in een paar decennia al zo ontzettend veel dingen, oude instellingen gesneuveld, zowel geestelijk als maatschappelijk. En niemand van die mensen, van die moderne mensen die daarin voorgegaan zijn, kunnen ons op dit moment nog vertellen wat dat uiteindelijk voor maatschappij gaat opleveren. Als het gaat over alle veranderingen rondom huwelijken, rondom werken, rondom opvoeding. Niemand weet nog wat het wegsmijten van duizenden jaar oude instellingen op gaat leveren in Nederland. En iemand die wil leven naar het woord van God zal daarom ook wijs en voorzichtig zijn en ook voortdurend die tijdgeest die zich opdringt ook aan onze gezinnen kritisch volgen en voortdurend terugvragen naar de schrift. Heren, hoe had u het oorspronkelijk ook alweer gezegd? Nou, die prominente rol van Abraham als vader in het kiezen van een dochter, van een schoondochter, dat is in dit hoofdstuk nog iets heel vanzelfsprekends. Het is een stukje zorg van deze Abraham, van wie we in het begin gehoord hebben. Die man is oud geworden, inmiddels weduwnaar. Hij voelt misschien zelf ook langzaam maar zeker zijn einde naderen. En hij moet er niet aan denken, straks Isaac als alleenstaande, helemaal alleen in dat land Kanaan achter te moeten laten. Hij gunt hem een lieve, trouwe levensgezellin. Maar u heeft natuurlijk al wel begrepen dat er nog meer achter zit. Vandaar dat die knecht Eliezer ook een behoorlijk lange reis ervoor over moet hebben, naar schatting wel 1800, 1900 kilometer. Want er zit veel meer achter bij Abraham. En u hoort dat ook als die beiden overleg plegen in het begin van dit hoofdstuk. En als dan Abraham die knecht instructies geeft en hem een eed laat zweren. Die man moet er de meest plechtige belofte op doen. Dat hij Isaac nooit zal laten trouwen. Stel je voor dat Abraham inmiddels overleden is voordat dat gebeurt. Maar dat hij nooit zal trouwen met iemand uit Kanaan. Hé, zegt de jongere. Dat is ook typisch, want Kanaan is toch het land waar God Abraham juist heen gebracht had. Abraham heeft een band aan Kanaan. Abraham mag weten, in de toekomst wordt mijn nageslacht erfgenaam van Kanaan. Ja, maar terwijl Abraham heel veel banden voelt met dat land, Kanaan. Want Isaac mag ook niet naar Haran vertrekken. Hij moet in dit land blijven. Intussen heeft Abraham geen enkele band met de Kanaanieten die daar wonen. Volkeren van wie we weten dat ze ook ontzettend goddeloos, afgodisch, ook losbandig zijn geweest. Volkeren die vanwege dat gedrag en alle zonden die dat met zich meebrengt, gedoemd zijn om binnenkort te verdwijnen. Het is in Genesis 15 al tegen Abraham gezegd, toen God sprak over dat moment dat ze nageslacht naar Egypte zal gaan en dat ze daar een tijd zullen moeten doorbrengen. Abraham, dat heeft onder andere te maken met die Kanaanieten en die Amorieten. Hun ongerechtigheid is tot nog toe niet volkomen. Maar er komt een moment, Abraham, dan zal jouw nageslacht weer terugkomen in dit land. En dan zullen al die andere volken plaats moeten maken. Ik zal ze uitdelgen van onder de hemel vanwege de grote goddeloosheid die ze bedreven hebben. De Kanaanieten. Als je ze vandaag de dag een naam zou willen geven, dan zeggen we in de kerk eigenlijk heel simpel, heel kort. Dat is de wereld. Die wereld waarvan vanmorgen Johannes zei, die gaat een keer voorbij, mensen. De wereld en haar begeerlijkheid gaat een keer voorbij. Nou is die familie van Abraham die hij in Haran heeft wonen en waar Eliezer op afgestuurd wordt natuurlijk ook geen volmaakte familie. We kennen de geschiedenissen goed genoeg. Zo'n figuur als Laban, daar zou ik liever niet veel mee te maken hebben. Maar het is in ieder geval wel familie die ook tot op zekere hoogte weet hebben van die God die Abraham dient. En die Abraham in Kanaan gebracht heeft. En de diepste zorg van deze vader voor zijn zoon komt hierin openbaar. Dat Eliezer nu naar Haran moet gaan, omdat hij als vurige wens heeft. Isaac moet iemand krijgen die ook bereid is om de ware God te dienen. En dat het daarom draait, komt ook heel prachtig openbaar in de manier waarop die Eliezer de dingen vervolgens aanpakt. Bent u er niet van onder de indruk gekomen, als u dat wel eens heeft gelezen, hoe Eliezer biddend en afhankelijk en lettend op de aanwijzingen die de Heere geeft, op zoek gaat naar dat meisje en het moment verwacht dat God haar als het ware hem in de schoot gaat werpen. Dat is voor het welzijn van de zoon van zijn Heer, voor Isaac. Het is ook nog met het oog op iets anders trouwens. Want kijk eens even, die Isaac is drager van de belofte van God. Dat is degene met wie God verder zal gaan werken. Op weg naar de toekomst. Op weg naar de komst van Christus. Daar gaat het in deze familie immers om. Het gaat uiteindelijk om de komst van de Heere Jezus. En daarin, gemeente, ligt dan meteen ook een lijn naar ons toe. Kijk, wij zijn natuurlijk niet te vergelijken met Isaac. Met zijn statuur niet en met zijn positie niet. Maar zoals we vanavond in de doopdienst hebben gehoord, en we moeten dat ook iedere keer weer bedenken, wij zijn ook dragers van de belofte. Jullie zijn ook een keer gedoopt, jongens en meisjes. Heb je het kunnen zien vanaf de galerij of vanaf je plek in de kerkbank beneden? Zo hebben ze jou ook een keer naar voren gebracht en het water is gesprenkeld. En toen dat water op je voorhoofd werd gesprenkeld, heeft God hetzelfde gezegd als wat hij tegen Abraham en Isaac heeft gezegd. Dat hij een verbond opricht, dat hij je claimt voor je hele leven, dat je niet aan Kanaan, aan de Kanaanieten, aan de wereld toe mag behoren, maar dat je hem toe moet behoren en toe mag behoren. Dat het in je leven moet gaan om wat bij hem te krijgen is. Die afwassing der zonden door Jezus Christus en de dagelijkse vernieuwing van ons leven door de kracht van de Heilige Geest. Hoe vaak denk je daaraan dat het daar om gaat in het leven? Hopelijk elke dag. Want dat moet nou eigenlijk heel je leven beheersen. Ook dat deel van je leven wat te maken heeft met het krijgen van een relatie. Verkering krijgen. Trouwen. En daar ligt dus ook een stuk onderwijs en een stuk bezinning voor mensen die al getrouwd zijn, gemeente. Ik zal ze niet steeds noemen vanavond, maar die luisteren mee en die vragen zich ook af. Hoe ging dat? En hoe gaat dat? In de relatie die wij mogen hebben als man en vrouw, misschien al 25 of 40 of nog langer jaren. Maar ik denk vanavond toch ook bijzonder aan degenen die daar nog voor staan. Met welke opdracht, jongen of meisje, zou jij nou als het ware Eliezer op pad sturen? Wat voor iemand moet hij meebrengen? Wat voor type moet dat zijn? Zou het er dan om gaan hoe ze eruit ziet? Gaat het erom dat hij humor heeft? Iemand die gaaf is, die cool is, of wat voor woorden er vandaag ook voor gebruikt worden. Nee, ik zeg niet dat dat allemaal door de Bijbel veroordeeld wordt hoor. Wat dat betreft, we hebben dat niet gelezen, maar zou je eens moeten kijken in vers 16 van dit hoofdstuk. Want als uiteindelijk het moment komt dat Eliezer Rebecca ontmoet en dat die twee aan de praat raken, dan geeft de Bijbelschrijver een beschrijving van dat meisje. Het eerste wat hij dan van haar zegt is: die jonge dochter was zeer schoon van aangezicht. Dus dat is ook niet onbelangrijk. Maar het is niet het allerbelangrijkste, want knappe meisjes hadden ze in Kanaan ook zat. Maar de vraag is: kun je met haar, kan zij met hem, God dienen? De ware God. En als ik dan meteen ook nog even mag doorgaan met dat toepassen, dan ligt het, dacht ik, meer voor de hand als je Eliezer, laat ik zeggen, een bezoek laat brengen aan de JV of aan de uitstek of aan een avond van de LCJ. Ligt denk ik meer voor de hand, niet waar, dan dat je hem naar de discotheek of naar een of andere kroeg stuurt om eens te kijken. Waarbij ik meteen aanteken, gemeente, en dat is iets wat misschien ook mensen hier al wel gedacht hebben. Ja, maar als je dan iemand hebt van de kerk, dan wil dat toch ook niet zeggen dat dat dan meteen betekent dat je iemand hebt die God vreest. Helaas niet. Maar, zegt Genesis 24 ook tegen jonge mensen vandaag, zoek het in ieder geval niet in Kanaan. Zoek het niet daar, waar de wereld het voor het zeggen heeft. Het is zo'n zegen als je ook aan het begin van je levensweg samen eerlijk met elkaar mag zeggen, wij zijn het over de belangrijkste dingen van het leven eens. Het is altijd weer prachtig. We hebben de afgelopen maanden verschillende geboortekaartjes gehad. We hebben een hele golf van verlovingskaarten bedoel ik. Heel wat achter elkaar. Maar als er dan ook eens iets te merken is op zo'n kaartje van die verlangens om God te dienen. Een tekst uit de Bijbel misschien die erop staat. Een erkenning van hem die samenbracht. Het kan niet zeggen hoe je daar ook in staat. En dat je achteraf, net als die Eliezer in Haran. Die man die plat op de grond viel toen hij het doel van zijn reis bereikt had. En daarin Gods leiding erkende over de weg die hij gegaan was. Een zegen als je ook als je 20 bent. Samen zo de Heere mag danken voor zijn leiding. Misschien had iemand natuurlijk ook vraagt, dominee. Als u dan zo nadrukkelijk zegt, zoek het niet in de wereld. Kan iemand die onkerkelijk is dan niet bekeerd worden? Kan iemand die er niet bij opgegroeid is toch ook niet de keuze maken om mee te gaan naar Gods huis? Ja, natuurlijk kan dat. Die voorbeelden zijn er ook in de gemeente ook. Maar ik ken veel meer voorbeelden. En die kent u ook. Van stellen waarbij het andersom ging. Want onderschat, jongens en meisjes, de kracht, de aantrekkingskracht van Kanaan niet. En wat daar te vinden is en wat daar aangeboden wordt, spreekt van nature ook ons hart aan, bondeling of niet. Nee, dan is het nodig om biddend je weg te gaan en te vragen, Heere, wilt u mij leiden? Ook omdat ik gedoopt ben. Ook omdat u een claim op mijn leven hebt gelegd. U heeft recht op mij, Heere. En hoe meer ik in de kerk van u hoor, hoe goed u bent, hoe groot u bent, hoe vergevingsgezind en gewillig u bent. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Heere, dan moet ik wel een dwaas zijn om u niet te willen vrezen. Maar als ik eraan denk dat ik straks vader of moeder word. En als dan dat meisje dat ik ontmoet heb, of die jongen waar ik wat voor voel, als ik daar dan straks mee getrouwd ben. En als we nou straks kinderen krijgen, en we gaan ook hopelijk meemaken wat de families hier vanavond meegemaakt hebben. En dan komt er ook die tijd dat er dan gesproken moet worden. Want dat ja-woord is maar het begin. Dan moet je gaan uitwerken en gaan doorgeven wat je hebt gezegd. De ouders zullen gehouden zijn hun kinderen bij het opgroeien breder te onderwijzen. Maar zal zij dan hetzelfde zeggen als ik zeg? Zal hij als die vader is hetzelfde beogen als ik met mijn kinderen beoog? Dat is heel belangrijk, want zo'n familie, zo'n geslacht. Vanavond zijn er verschillende geslachten, ook grootouders aanwezig en je mag iets van de trouw van God zien. Maar zo'n geslacht is eigenlijk als een rij dominosteen. Heb je wel eens een dominosteen, zo'n hele rij gemaakt? Er zijn mensen die er recordpogingen mee doen. Maar als er dan één omgaat, dan gaan ze allemaal. Als er één mens voor Kanaan kiest, gemeente, kiest hij nooit voor zichzelf voor Kanaan. Ik heb wel eens tegen een jongen gezegd, misschien maak jij vandaag, nu je op het punt staat de kerk te verlaten, wel een hele grote beslissing voor misschien wel 500 of 1000 mensen. Waar jij aan de top van de piramide staat. Hopelijk gemeente gesprekstof voor in de gezinnen, ook vanavond na de dienst. En dan mogen wat mij betreft de kinderen ook best het nodige vragen aan vader en moeder. Ook als vader en moeder zeggen, jongens, heb je het gehoord? Ik heb het je toch al zo vaak gezegd. En dat de kinderen dan vragen, vader, maar waarom zegt u dat dan? Zeg dat dan eens vanuit je hart, vader. Waarom wil je dan zo graag dat ik bij de kerk blijf? Waarom wil je zo graag dat ik met een godvrezende jongen of meisje thuis kom? Mag je daar vanuit je hart iets van vertellen, vader of moeder? Of is bij u alleen maar vorm? Heeft u zelf, vader, ook lust om de Heere te vrezen? Nou, dat is het eerste. De zorg van Abraham voor Isaac. Maar we zouden het ook hebben over zuiverheid. Dat Isaac Rebecca tot vrouw krijgt, is ook een zaak van zuiverheid. En dat levert zoveel praktisch onderwijs op, dat ik daar toch ook nog even op wil ingaan. En let dan, jongens en meisjes, ouderen, vooral nog eens even op die Rebecca. Vers 16 zei, het was een knap meisje. Zeer schoon van aangezicht. Maar vers 16 zegt nog wat van haar. Ze was een maagd. En geen man had haar bekend. En er zijn heel wat jonge lui die de preek over Hooglied 8 nog wel in hun geheugen hebben. Over de deur en over de muur, nietwaar? Nou, hier heb je er een die was nadrukkelijk een muur geweest. Die had zich niet weggegeven aan Jan en alleman. Ze had zichzelf rein en zuiver bewaard voor die ene die God haar zou geven. En daar wordt natuurlijk wel eens vaker in de preek op gewezen. En als je zegt, waarom moet dat nou elke keer zo nadrukkelijk, dominee? Waarschuwen voor seks buiten het huwelijk, voor het huwelijk. Jezelf rein bewaren, ware liefde wacht. Waarom is dat nou zo nodig? Omdat er in deze tijd zoveel stuk gaat. Omdat er zoveel gaven die God gegeven heeft verkwanseld worden. Omdat ook in onze kerken jongelui vaak meedansen op het ritme van de wereld. Die zegt, ga je gang nou maar, probeer het nou maar eens uit. En geniet van alles wat je kunt krijgen. Er zijn zoveel mensengemeenten die gebruikt, soms misbruikt achterblijven. En mensen die na jaren soms ook in het pastoraat opduiken met schuldgevoelens. Waar ze tot in hun huwelijksleven last van bleven houden. Gemeente, als God ons iets beveelt in zijn woord. Dan mag je ervan uitgaan, jonge mensen, dat hij daar altijd een positieve bedoeling mee heeft. God is goed, dus zijn geboden zijn ook goed. Ook als God al in het paradijs zegt, die twee zullen tot één vlees zijn. Die twee die elkaar in het huwelijk toebehoren. In die beschermende band die de seksualiteit verdient. God wil je bewaren ook tegen de willekeur van die liefdevolle vreemde tussen aanhalingstekens. Die het wel mooi zei, maar het niet mooi bedoelde. Ja, maar dominee, als je nou zo ver gekomen bent dat je de ware hebt gevonden. En je hebt misschien al wel plannen om te verloven of om te gaan trouwen. Je hebt samen allerlei dingen al afgesproken. En het lijkt er helemaal op dat je toch richting die trouwdag gaat. Dan liggen die dingen toch anders dan wanneer iemand zomaar eens met die of met die meegaat. Nou, laten we dat aan Rebecca en Isaac vragen, gemeente. Wat gebeurt er eigenlijk als die twee elkaar voor de eerste keer ontmoeten en, laat ik zeggen, tussen aanhalingstekens, de verkeringstijd begint? Nou, dan komt ze daar aan met die hele stoet kamelen en ze springt, dat heeft u wel begrepen, niet ze valt. Ze springt van de kameel af op het moment dat ze daar die man in het veld ziet en ze vraagt, wie is dat? Dat is Isaac. Ja, en als ze hem dan tegemoet gaat, gemeente, heeft u het gezien? Dan trekt ze de sluier over haar gezicht. Pas in het 67ste vers, als dat meisje de vrouw wordt van Isaac. En we lezen niet van een trouwzaal en van een kerkelijke bevestiging en van een ambtenaar van de burgerlijke stand. Zo ging dat toen niet, maar het is officieel genoeg wat daar staat in vers 67. Dat is de huwelijkssluiting anno 1500 voor Christus. Pas dan gaan die twee elkaar intiem leren kennen. Want verkering is toch iets voorlopigs, gemeente. En bij verkering hoort ook zoiets, dat is ook ouderwet, zelfbeheersing. Heb je in je huwelijk ook nodig, hoor. En het vormt je karakter. En dat kan ook een extra reden zijn om samen de knieën te buigen. Heere, wilt u ons bewaren? Ook in dit opzicht, om rein met elkaar te zijn. Het huwelijksbed zij onbevlekt. Ja, en daarbij kun je ook nog een andere toepassing maken. Als ik nog even doordenk over die sluier. Vandaag de dag hebben onze jonge mensen niet alleen de nodige contacten op straat en zomaar op andere gelegenheden met echte mensen, maar je hebt ook virtuele contacten. Misschien nog wel veel meer dan de contacten face-to-face. Denk aan Facebook en andere sociale media waar mensen zichzelf presenteren, waar je een indruk van jezelf geeft. Hoe denk ik? Wie ben ik? Waar hou ik van? Hoe zie ik eruit? Ja, hoe zie je eruit? Heb je dan ook als het ware een sluier voor? Niet letterlijk natuurlijk, maar je begrijpt toch wel wat ik bedoel. Heb je dan ook besef van wat gepast is? Net zoals we dat altijd weer vragen als je naar de kerk komt. Wat gepast is? Hoe ziet de mens eruit als die voor Gods aangezicht verschijnt? Of zet je jezelf in de etalage? Zou Rebecca niet gedaan hebben? En die vragen zijn toch wel van belang, dacht je ook niet? Ja, en dat zijn niet alleen maar dingen die de meisjes dan meenemen als huiswerk. We denken natuurlijk ook aan de jongens. Want iemand onder druk zetten, iemand uitdagen, iemand met schone woorden over de grens trekken. Dat is ook zonde. En gelukkig mag je dan zeggen, zoals het vanmorgen ook nog geklonken heeft in de schriftlezing, er is een voorspreker die zijn bloed heeft willen storten om zonden van allerlei aard, ook tegen het zevende gebod, ook de zonde der jonkheid, te bedekken. En wie zijn schuld voor zich ziet, en wie misschien in zijn hart wel voelt wat dat ook na jaren kan doen met een mens, mag op dat bloed ook vanavond een beroep doen, gemeente. Maar kijk, die geest van Christus wil niet alleen maar reinigend bloed toepassen. Die wil mensen door zijn kracht ook bewaren voor de zonde. En dat is eigenlijk nog mooier. Want zonde die je niet gedaan hebt, jongens en meisjes, daar hoef je ook later, als je op je sterfbed ligt, geen last van te hebben. Ik ga tenslotte naar het derde punt. Want Isaac en Rebecca eindigen als echtpaar. En ze zijn niet zondeloos, dat zal het vervolg van de geschiedenis nog wel leren. We weten best hoe dat later is gegaan, toen Esau en Jacob geboren zijn en toen die twee om de geboortezegen vochten. Vader en moeder zijn lang niet zondeloos geweest, maar ze zijn wel samen ervan overtuigd God nodig te hebben. Mensen die geleerd hebben God te gehoorzamen en om hem te zoeken. En ik kan dat uit het slot van de schriftlezing eenvoudig aantonen. Ik denk alleen al aan het moment dat broer Laban en vader Betuel zeggen, laat de jonge dochter nog even bij ons blijven om afscheid te nemen. En als ze dan aan Rebecca gaan vragen, wat zullen we doen? Zullen we meteen gaan of wil je ook nog even wachten om hier bij de familie nog wat te vertoeven? Dan zegt ze zonder aarzelen, ik zal trekken. En dat is niet omdat ze zo nieuwsgierig is naar Isaac. Dat is omdat ze onder de indruk is van de God van Isaac. En omdat ze gehoorzaam wil zijn, nu zijn leiding zo kennelijk is gebleken. En als deze jonge vrouw haar aanstaande man voor de eerste keer ontmoet, weet je wat een ontroerende aanblik. Hoe zag je eruit toen ze je voor de eerste keer zag? Wat deed je toen hij je voor de eerste keer zag? Waar was dat, dat je elkaar voor de eerste keer zag? Als zij vraagt van wie is die man in het veld? Die man die daar alleen is, en waarom is die daar alleen? Hij is daar alleen gegaan om te bidden. Een andere vertaling zegt om te mediteren. Het maakt eigenlijk weinig verschil. Deze man heeft in afwachting van de komst van de stoet behoefte gehad om alleen met God te zijn en om biddend deze dag te verwachten. En straks brengt hij er in de tent van Sara. En mogen ze elkaar toebehoren. Nou, dat is het begin geweest, gemeente, van een zeer gezegend huwelijk. Om te beginnen geeft het troost voor Isaac na de dood van zijn moeder. Hij fleurt weer op. Nu hij weer een vrouw aan zijn zijde heeft. Die zijn leven in allerlei opzichten veraangenaamt en met wie hij samen de Heere mag zoeken. Maar wat zo veelzeggend is, gemeente, die vrouw die hij gekregen heeft, die brengt hij in vers 67 op de dag van het trouwen, zeg maar, brengt hij haar in de tent van Sara. Begrijpt u wat voor symbool daarin ligt? De ene aartsmoeder ging heen. Andere aartsmoeder neemt haar plaats in. Want deze familie is niet zomaar een familie. Die hebben een opdracht. Die hebben een belofte. Die mogen ingeschakeld worden om in de lijn te staan van hem die komen zou. Het gaat heen naar de komst van Christus. En dat brengt hen uiteindelijk ook weer op de knieën straks, gemeente. Als dan oorspronkelijk dat huwelijk kinderloos blijft, zie ik ze weer knielen. Isaac, die dan samen met Rebecca God gaat aanroepen. En als Psalm 128 al geschreven zou zijn, had hij er een pleitgrond van gemaakt. Zoals misschien ook kinderlozen in ons midden die nog uitzien naar de kinderzegen ook wel hebben gedacht onder het zingen. Heere, zou u dat waar willen maken? Want u bent toch rijk aan barmhartigheid en groot van wondermacht. Nou, deze ouders zijn er niet beschaamd mee uitgekomen, want uiteindelijk worden ze onder andere vader en moeder van Jacob. En worden ze uiteindelijk stamvader en stammoeder van Christus. Wat een zegen, gemeente, is er uit dit ene huwelijk voortgekomen. Ik moest eraan denken in het gebed voor Israël vanavond. Weet u wel, zij er duizenden miljoenen mogen uit u voortkomen. Alle Joden op heel deze aarde, gemeente, van welke tijd ook. Gelovig of niet, in Israël of daarbuiten. Ze zijn allemaal voortgekomen uit dit gezegende huwelijk. En we vragen het nog een keer aan elkaar. Wat voor geestelijke vruchten werpt mijn huwelijk af? Dat is dan misschien meer nog een vraag voor degene die al getrouwd is, dan die er nog voor staat. Een vraag om samen eerlijk onder ogen te zien en om vervolgens dan ook je knieën te buigen. Dat doet u toch wel. Bidden. En ook datgene waarin je tekort schiet, bij de Heere brengen. Heere, mogen we niet alleen mensen zijn die zelf gezegend worden, maar die ook voor anderen, om te beginnen voor ons nageslacht, tot zegen worden gesteld. Jonge mensen, lijkt het je niet geweldig om zo'n relatie te hebben en om zo getrouwd te zijn, net als Isaac en Rebecca. De God van Abraham, Isaac en Jacob, die ons zoveel beloften meegeeft al voordat we kunnen nadenken, wil alles geven om dat waar te maken. Hij wil zelfs het late nageslacht dat naar de eis van zijn verbond wil leven, zijn weldadigheid bewijzen. Echt waar. Amen.